En wij lezen daarna 2 Kronieken 35, vers 1 tot en met 19.
Daarna hield Josia het Pascha de Heere te Jeruzalem. En zij slachtte het Pascha op de 14e der eerste maand. En hij stelde de priesters op hun wachten en hij sterkte hen tot de dienst van het huis des Heeren. En hij zei tot de levieten die gans Israël onderwezen, die de Heeren heilig waren, zet de heilige ark in het huis, hetwelk Salomo, de zoon van David, de koning Israëls, gebouwd heeft. Gij hebt geen last op de schouders, dient nu de Heere uw God en zijn volk Israël. En bereid u naar de huizen uw vaderen, naar uw verdelingen, naar het voorschrift van David, de koning Israëls, en naar de beschrijving van zijn zoon Salomo. En staat in het heiligdom naar de onderscheiding der vaderlijke huizen, voor uw broeders, het volk, en naar de afdeling van de vaderlijke huizen der levieten. En slacht het Pascha en heiligt u en bereid dat voor uw broeders, doende naar het woord des Heren door de hand van Mozes. En Josia gaf voor het volk van kleinvee, lammeren, jonge geitenbokken, die alle tot spijsoffers, paasoffers, naar al hetgeen dat daar gevonden werd, in getal 30.000. Maar van runderen 3.000. Dit was van des konings haven. En ook gaven zijn vorsten tot een vrijwillig offer voor het volk, voor de priesters en voor de levieten, Hilkia, Zacharia, Jeel, de oversten van het huis gods, gaven de priesters tot paasoffers 2.600 kleinvee en 300 runderen. Daartoe Gonanja en Semaja, Netaneel, zijn broeders, mitschaders Azapja en Jeel en Jozabad, de oversten der levieten, gaven de levieten tot paasoffers 5.000 kleinvee en 500 runderen. Alzo werd de dienst toebereid en de priesters stonden in hun standplaats en de levieten in hun verdelingen naar het gebod van de koning. En daarna slachtte men het Pascha en de priesters sprengden het bloed uit hun handen en de levieten trokken de huiden af. En ze namen het brandoffer daar af, opdat zij die naar de verdelingen der vaderlijke huizen aan het volk geven mochten om de Heere te offeren, gelijk geschreven is in het boek van Mozes en alzo met de runderen. En zij kookten het Pascha bij het vuur naar het recht, maar de andere heilige dingen kookten zij in potten en in ketels en in pannen. En zij deelden het haastig onder al het volk. Daarna bereidden zij ook voor zichzelf en voor de priesters, want de priesters, de zonen van Aaron, waren tot aan de nacht in het offeren der brandoffers en des vets. Daarom bereidden de levieten voor zichzelf en voor de priesters de zonen van Aaron. En de zangers, de zonen van Asaf, waren in hun standplaats naar het gebod van David en Asaf en Heman en Jeduthun, de zienen van de koning. Mitschaders de portiers aan elke poort. Zij behoefden niet te wijken van hun dienst, overmits hun broeders de levieten voor hen bereiden. Alzo werd de ganse dienst des Heeren op dezelfde dag beschikt om Pascha te houden en brandoffers op het altaar des Heeren te offeren, naar het gebod van de koning Josia. En de kinderen Israëls die er gevonden werden, hielden het Pascha terzelfde tijde en het feest der ongezuurde broden 7 dagen. Daar was ook geen Pascha als dat in Israël gehouden van de dagen van Samuel de profeet aan. En geen koningen van Israël hadden zulk een Pascha gehouden, gelijk dat Josia hield met de priesters en de levieten. En gans Juda en Israël dat er gevonden werd en de inwoners van Jeruzalem. In het 18e jaar des koninkrijks van Josia werd dit Pascha gehouden.
Ons woord wordt bediend vanuit 2 Kronieken 34 en het uitgangspunt voor de prediking van morgen is vers 1. We lezen dit vers nog 1 keer voorafgaande aan de verkondiging van de schrift. Vers 1 van 2 Kronieken 35. Daar staat, daarna hield Josia het Pascha de Heere te Jeruzalem en ze slachten het Pascha op de 14e van de eerste maand. Het thema waaronder dit vers wordt verkondigd is Pascha aan de vooravond van de ballingschap. Pascha aan de vooravond van de ballingschap. Drie lijnen vanuit dit gedeelte. Allereerst, het Pascha geeft betekenis aan Israëls geschiedenis. Het Pascha geeft een grond voor Israëls bestaan. En het Pascha geeft verwachting voor Israëls toekomst. Dus het geeft betekenis aan Israëls geschiedenis, grond voor Israëls bestaan en het geeft verwachting voor Israëls toekomst. Het is vandaag een bijzondere zondag, gemeente. Normaal gesproken, als alles was gegaan zoals we dat ons hadden voorgesteld, dan stond vandaag in ons midden de avondmaalstafel aangericht. En het doet pijn om dat te zeggen, en ik vermoed dat het bij u en jou ook pijn doet om dat te horen, omdat de tafel er vanmorgen niet staat. De pijn van die woorden wordt eigenlijk nog overtroffen door de pijn van de namen die vanmorgen klonken in de voorbeden. Namen waarvan een groot gedeelte gerelateerd zijn aan het coronavirus. Een zee van lijden, van verdriet en van tranen spoelt over deze wereld heen. En daar zit misschien wel de grootste pijn. Wij lijden niet alleen mee met hen die behoren tot onze gemeente. Als één lid lijdt, lijden alle leden. En dat krijgt vandaag ook heel concreet vorm. Omdat vanwege dat lijden en het gevaar van dit virus het avondmaal niet kan doorgaan. Maar de pijn zit hem vooral ook in het lijden als gevolg van de zonde. Waar deze wereld onder gebukt gaat. Zoveel mensen, tienduizenden mensen die God niet kennen. En met ons lijden, maar dan zonder hoop en zonder troost. U bidt toch voor deze wereld. U blijft toch vanmorgen niet hangen bij dit moment dat het geen avondmaal is. Dan valt dit in onze gemeente toch weg bij dat buiten de gemeente. Een wereld die nood leidt. En toch blijft het woord over. En dat ligt vanmiddag, als de Heer het geeft, ook weer open in ons midden. Als een zichtbare verkondiging. Dat alles wat er wegvalt, het woord van de Heere stand houdt. Tot in der eeuwigheid. En het woord dat vanmorgen opengeslagen ligt, bepaalt ons ook bij een bijzonder moment. In Israëls geschiedenis. Ergens niet te vergelijken met onze situatie in deze dagen. Misschien wel ernstiger dan onze tijd. Alhoewel er op dit moment als koning Josia het bevel heeft gegeven om alle voorbereidingen te treffen voor het Pascha, er eigenlijk in heel Israël rust en vrede leeft. Op de achtergrond hoor je al wel het gerommel van de opkomende grootmachten die zich opwerpen om met elkaar de strijd aan te gaan. We zullen dat, zo de Heere geeft, vanmiddag ook zien. Het leger van Egypte is al ondertussen gemobiliseerd. De soldaten van Assyrië zijn uit de kazernes geroepen. En ze willen zich elkaar ook treffen ergens middenin. En dat zal naar alle waarschijnlijkheid misschien ook wel in Israël kunnen plaatsvinden. Meestal werden in Israël de oorlogen tussen de grote machten uitgevochten. Vandaar dat dit land ook zoveel geleden heeft in de loop van de geschiedenis. Maar op dit moment is alles in rust en vrede, bloeit de economie op. En wat veel belangrijker is, staat de dienst van de Heere weer centraal. Toch ligt er ook een schaduw over Jeruzalem en over Israël. De schaduw van Gods belofte. We zagen het vorige week, gemeente, hoe koning Josia om advies ging vragen en uiteindelijk uitkwam bij de profetes Hulda. Ze woonde in de nieuwbouwwijk van Jeruzalem en Josia vroeg aan haar wat nu de concrete, de actuele betekenis is van al die beloften die werden aangetroffen in dat teruggevonden wetboek van de Heere. Een profetes Hulda wond er geen doekjes om, ze maakte heel concreet duidelijk dat God die belofte nu ook daadwerkelijk zal vervullen. De maat is vol gezondigd. Israël zal door de Heere op een verschrikkelijke manier gestraft worden. Stad en tempel zullen worden platgebrand. Alles zal verwoest worden. Er zal geen steen op de andere steen blijven staan. En wat veel erger is, en je hoorde dat ook doorklinken in de manier waarop de profetes Hulda dat zei, van de tempel in Jeruzalem bleef niets meer over. Alles wordt weggevaagd. Nou, als je die boodschap hoort en je vreest de Heere, en dat doet Josia, dan trek je je dat aan. Dan kun je je voorstellen dat iemand als hij die tijding heeft gekregen in zak en as zit. Al hoort Josia dan nog dat Hulda hem verzekert dat hij dat in zijn leven niet zal meemaken. Maar hier staat ook een vader van kinderen. Die dan ongetwijfeld meteen de gedachte heeft, zullen mijn kinderen dan dit verschrikkelijke wat ons te wachten staat wel meemaken? En zullen zij er getuigen van zijn hoe al die verschrikkelijke dingen die in het boek van Gods wet, van Gods verbond opgetekend zijn, voor hun ogen vervuld zullen worden? De pijn bij Josia zit hem ook ongetwijfeld daarin dat de Heere zegt, het is nu genoeg geweest. Ik doe het ook echt. Er is geen omkeer. Zelfs een godvrezende koning Josia, die op zo'n heerlijke wijze gestalte gaf aan de dienst van de Heere, zelfs hij is niet meer in staat om Gods voornemen af te wenden. En als voorbidder, zoals eens Mozes dat deed bij de geschiedenis van het gouden kalf, de Heere op andere gedachten te kunnen bewegen, waardoor God niet doet wat hij wel heeft voorzegd. Je zou dan verwachten dat in de stad een grote rouwklage ontstaat, dat iedereen zich in zak en as neerzet, dat er een boetedoening wordt gedaan, maar er is helemaal geen sprake van. Integendeel, alsof er niets is gebeurd, gaat Josia gewoon verder. Hij organiseert een groot paasga. Waarom? Omdat hij dat gelezen heeft in het boek van Gods verbond. En daarin staan niet alleen de richtlijnen om een paasga te kunnen houden, maar daarin staan ook de datums om op die dag het paasga te kunnen vieren. En dat gebeurt ook. Zoals de Heere dat heeft voorgeschreven, op de 14e dag van de eerste maand zal Israël het paasga houden. Zo doet Josia dat ook. Zoals de Heere dat toen eeuwen geleden ook had bevolen aan Israël, voorafgaande aan de uittocht uit Egypte, dat plaatsvond op de 14e dag van de eerste maand. Zoals de Heer in de loop van de geschiedenis wel meerdere keren op die belangrijke datum het paasga weer opnieuw had aangesteld, had ingericht, zo valt Josia terug op de orde van Gods kalender. En daarin komt een trek naar voren, gemeente, die wij in deze tijd van Advent, maar ook in dit donkere jaar van 2021... meer dan ooit nodig hebben. Dat we terug kunnen en ook terug mogen vallen op Gods kalender. De Heere regeert. En dat wij, en dat zeg ik niet om erboven te gaan staan nu, niet hoeven uit te kijken naar de laatste dagen van dit bijna vervlogen jaar 2021, toeleven naar oudjaar. Maar dat wij vanwege Gods regering al begonnen zijn aan het nieuwe jaar. Want dat is toch Advent? Het jaar van de Heere is begonnen. God regeert. Hij schrijft de geschiedenis. En als de Heere de geschiedenis schrijft, dan schrijft God altijd met woorden van hoop, van belofte en van verwachting. Misschien is dat ook wel het belangrijkste, nog los van dat hele paasga wat Josia zo meteen ook gaat organiseren. We zullen ook zien hoe hij dat doet en op wat voor manier dat ook vorm krijgt. Maar dat Josia daarin ook koning is. Die het volk voorgaat. Hij heeft het woord opengeslagen. Hij leest van Gods belofte van oordeel en wraak. En hij leest dat God de opdracht gaf om op de 14e dag van de eerste maand het Pascha te vieren. En Josia heeft nog niet van God gehoord dat dat niet meer mag gebeuren. Hij houdt zich dus aan de eenvoud van de schrift. Ik moest bij Josia denken, gemeente, aan die matroos. Dat is in de tijd dat er nog gevoeren werd met zeilschepen. Midden in zo'n stormvlak voor de kust, een donkere nacht. Wolken die langs de hemel jagen, die grote golven die tegen dat schip aanbeuken. Midden in die storm was er een matroos naar boven geklommen, had zich vastgebonden aan het topje van de mast om er niet uit te vallen. En hij stond daar, voor zover hij dat kon, in het donker van de nacht te kijken. Hij keek niet naar de wolken, hij keek niet naar de golven. Maar hij keek om zich heen of hij het licht van een vuurtoren zag. En toen hij dat zag, riep hij naar beneden en werd de koers van het schip verlegd. De storm werd er niet minder om, de golven niet lager. Nou, dat doet Josia hier. Tegen de donkere achtergrond van Gods oordelen. En Josia weet, dat is zometeen geen storm, maar een alles verwoestende orkaan, oriënteert deze koning zich op God. Laten we dat vanmorgen niet alleen elkaar toewensen, maar in het bijzonder ook als gemeente aan alle rouwdragenden in ons midden. Hoop op God, slaat oog naar boven. Waar had Josia de kracht vandaan? Nou, ik denk dat we eigenlijk dan de verkeerde vraag stellen, gemeente. Want als het gaat om kracht, dan is Josia maar een zwakke man. Kijk eens naar dat geweldige leger van Egypte, waar hij zometeen de strijd mee aangaat en uiteindelijk het onderspit delft. Kijk eens naar die grootmacht in Assyrië en Babel, daar is het leger van Israël niet tegen opgewassen. En kijk eens naar Josia zelf, zo jong als dat hij nog is. Wat kan zo'n jonge man in de strijd tegenover ervaren en geoefende koningen die een groot leger op de been weten te brengen? Nee, de kracht ligt niet in Josia. Maar hij leest het woord en daarvan zagen we al verschillende keren in het Bijbelboek Kronieken dat het woord van Mozes omschreven wordt als het boek van het verbond. In al zijn zwakte, ook tegen de achtergrond van die donkere oordelen die eraan komen, rust Josia in de Heer en geeft zich over aan hem. En dat geeft hem ook de moed, het vertrouwen en de rust om het Pascha te organiseren. Wat is God machtig, hè, gemeente? Dat hij zo'n klein, zwak mannetje als Josia opricht, ondersteunt, bij de schrift houdt en hem ook de kracht geeft om onder het volk koning te kunnen zijn. Wat heb je het goed, hè? Als je de Heere mag kennen. Ook nu in deze tijd. En wat kan het dan goed zijn? Ook wanneer wij ons omringd weten door ziekte, zorg, lijden, verdriet en het graf. En wat kan het goed zijn als je zwak in jezelf het tegenover de Heere beleidt? Mijn hoop is op u. Het is trouwens niet sinds lange tijd dat Josia het Pascha organiseert. Zijn opa Hiskia ging er al in voor, maar die deed dat wel op een andere wijze. Als je voor jezelf vandaag nog eens die geschiedenis terugleest van de opa van Josia, koning Hizkia, die het paas georganiseerd, dan merk je aan alles dat het een soort ad hoc besluit is. Zo van het een op het andere moment. Het valt ook niet in het kerkelijk jaar. Hizkia heeft daar ook een aanleiding voor om het paas gaat te organiseren. En je merkt dat ook aan de manier waarop dat feest georganiseerd is. Alles is een beetje improviseren, om het maar zomaar te noemen vanmorgen. Het is in allerijl opgetuigd. Mensen worden erbij gehaald. En wat ook opvalt in de dagen van Hizkia is dat het Pascha vooral dan plaatsvindt in de huizen, bij de gezinnen. Maar daartegenover staat het grote Pascha dat Josia organiseert. En je merkt dat de Bijbelschrijver dat ook voortdurend onderstreept. Vanaf de dagen van de richteren, zo lazen we vanmorgen, is er nog nooit zo'n groot Pascha georganiseerd als dat Josia dat doet. De priesters geeft hij weer de plaats die de priester nodig heeft in het Pascha, een centrale plaats om de offers te kunnen brengen, om het bloed te kunnen besprengen. De orde van de wetten van Mozes assisteren de levieten daarbij. De tempeldienst is weer helemaal ingericht en we horen de grote namen uit Israëls muziekgeschiedenis, Asaf, Heman, Jeduthun, die niet meer leven in de dagen van Josia, maar hun roem is nog steeds aanwezig. Allerlei muzikanten worden aangetrokken die bedreven zijn in het bespelen van de muziekinstrumenten. En wat veel belangrijker is, het vindt allemaal plaats in de tempel, in het hart van Israël. Duizenden en duizenden offerdieren worden er geslacht. De priesters zijn er van de vroege morgen tot de late avond mee bezig om dat allemaal ook uit te delen aan de verschillende families en gezinnen die samen zijn gekomen rondom het Pascha. Zoals Josia het Pascha vormgeeft, zo heeft het nog nooit vorm gekregen in de dagen van de koningen. En weer stel ik maar die vraag. Waar haalt Josia de kracht vandaan? Want dat Pascha vindt plaats op de plek waarvan Josia weet, na mijn overlijden wordt hier alles platgebrand. Zullen de Edomieten op diezelfde plek waar nu de Pascha-maaltijd staat aangericht, tafel neerzetten met drank erop, om dronken en lallend spot te drijven met Israël en met de God van Israël? En Josia weet het, dat is voor ons geen noodlot dat ons dan treft. We slachtoffer zijn. En de oorzaak daarvan ligt in het volk, in Israël. Waar haalt Josia de kracht vandaan? Zullen we gaan leren, gemeente, of vanmorgen, ik zeg dat ook maar gewoon tegen mezelf, te stoppen met het stellen van dit soort vragen. Waar haal ik de kracht vandaan? We zijn al bijna aan het einde van het jaar 2021. En als er één les is die we allemaal heel hard geleerd hebben, is dat we helemaal niet zoveel kracht hebben. Wat zijn wij kwetsbaar toch? Iets wat we niet zien, legt het leven stil. Bedreigt het leven van jong en oud, de gezondheid. Nee, het is toch Israëls God die krachten geeft? En is dat eigenlijk ook niet de betekenis van Pascha? Wat is Pascha eigenlijk? Want dan moeten we helemaal terug naar het moment dat de Heere de opdracht had gegeven om voor het eerst in Israëls geschiedenis Pascha te vieren. Dat was niet aan de voet van het gebergte Sinai. Toen het volk bevrijd was en ze daar als een vrij man voor Gods aangezicht mochten staan om het Pascha te vieren. De Heere gaf de opdracht om het Pascha te houden toen het volk nog in Egypte opgesloten zat. toen ze nog slaaf waren van Farao. Geen kant op konden. Geen zwaard, geen speer, geen pijlenboog in hun huis hadden. Alleen maar kwetsbaar en zwak. En in de nacht toen het Pascha werd gevierd, waarde in Israël en in Gozen de engel des verderfs rond. En sloeg een ieder die geen bloed op de deurposten had gestreken. Daar werd het Pascha gevierd. Omringd door de dood. Geknecht door duistere machten. Kwetsbaar en zwak. Het enige wat Israël had in die nacht, dat was God. Meer niet. Die door het lam liet zien dat de grond van Gods belofte niet in ons, maar in het lam, in het paaslam, in Jezus Christus ligt. Dat was het enige. En u en ik horen het vanmorgen ruisen tussen de regels door, buiten onszelf. In Jezus Christus het leven zoeken en vinden. Want in ons en rondom ons heerst de dood. Pascha is een reisfeest, pelgrimsfeest. Vanaf de tafel waar het lam op ligt, begon de reis uit Egypte naar Canaan. En het is Josia die om die reden ook er alles aan doet om het Pascha vorm te geven in Israël. Zometeen staat het volk voor een lange, bange reis. Dan zullen ze opnieuw uit hun land worden gehaald. Door een overweldigende macht. Dan zullen de angstkreten slaken door de straten van Jeruzalem. Dan zal het dood en verderf worden gezaaid onder Israël. En achter die wrede Assyriërs die de muren van Jeruzalem naar beneden zullen halen en de stad en de tempel zullen platbranden, schuilt de hand van God. Die deze macht gebruikt om het volk te tuchtigen en te kastijden om zijn oordelen uit te voeren. Als Josia daaraan denkt en hij leest dat wetboek en hij stelt zich voor hoe dat zometeen ook zal gebeuren aan de hand van de uitleg van Hulda, de profetes, dan blijft er toch niets anders meer over dan alleen maar je hoop op God te stellen. Of God midden in het gericht en in het oordeel wil denken aan zijn barmhartigheden, aan zijn trouw en aan zijn genade. Zie hem daar staan, die Josia. Als koning van het volk. Ja, van wat voor volk? Van een volk waarvan de profetes Hulda heeft gezegd dat het recht op de tempel, op Jeruzalem en op het door God gegeven land verzondigd heeft. Josia erkent met het vieren van het Pascha, dat oordeel. Omdat Pascha een reis, een pelgrimsfeest is. Pascha is niet het feest dat mensen in de tijd van het Oude Testament, zoals het avondmaal in de tijd van het Nieuwe Testament, op hun lauren doet rust. Alsof we er al zijn. Maar zoals de Heer Jezus dat zag, zei bij de instelling van het avondmaal, doe dat totdat ik kom. Reisfeest. Onderweg naar de eeuwige heerlijkheid. Maar hoe gaat die weg naar de eeuwige heerlijkheid? Dat is toch ook een weg van oordeel, van gericht, van de laatste tekenen, van het horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Denk aan de spanning in Oekraïne, de hoogoplopende spanning in Israël en Iran, van pandemieën en ziekte. Op weg. Maar niet als een schip dat op de golven van de tijd heen en weer wordt geworpen, stuurloos dobbert over die grote wereldzee. Maar als dat schip met die matrozen in de top van de mast, in de donkere nacht dat ene stipje licht ziet en tegen de stuurman zegt, we moeten die kant op. Dat is Pascha. Totdat ik kom. Misschien is het, ik zeg het heel voorzichtig, ook wel goed dat we in deze adventstijd het zonder teken en alleen met het woord moeten doen. Om nog dichter bij de belofte van het evangelie te kunnen komen. Josia staat daar, geeft het feest, geeft daaraan leiding. Hij staat, zo zegt de Bijbelschrijver, kijkt u maar even met me mee, in vers 5, hij roept ook dat op om dat te doen in het heiligdom. En terwijl hij daar staat, geeft hij een hele vreemde opdracht, daar is ook best wel veel om te doen, vers 3. Hij geeft aan de Levieten, die gans Israël onderwezen, dus de wet van de Heere uitlegden normaal gesproken, dat was een van hun belangrijkste taken, die de Heere heilig waren, dus het onderwijs moet staan in het teken van het heiligen van het leven aan de Heere, geeft hij de opdracht, zet de heilige ark in het huis, het welk Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, gebouwd heeft. Als je dat bevel zo leest, dan heb je meteen het idee dat die ark dus ergens anders staat. Buiten de tempel, misschien wel op reis is geweest. Of dat die ark uit de tempel is gehaald en nu op het grote tempelplein staat. Allerlei gedachten worden naar aanleiding van deze woorden opgeroepen. Ook bij de uitleggers. Maar ik denk zelf, gemeente, en dan kies ik het smalle spoor van een aantal uitleggers, dat we die woorden anders moeten lezen. Want wat is een tempel zonder ark? Wat is een altaar zonder ark? Wat is een priester zonder ark? Wat is een offer zonder ark? Niets meer dan alleen maar een ritueel. Hol, leeg. Als de ark er niet is, dan is God er niet. En hoe zegt de dichter van Psalm 132 dat ook alweer? Als hij de woorden van de Heere citeert. Dit is de plaats van mijn rust. Hier zal ik wonen naar mijn raad. En wordt de ark ook niet zo vaak genoemd, juist in het Bijbelboek Kronieken, als de plaats van rust. Dat wil zeggen, enige plek waar niets staat te wankelen, waar alles vast en zeker blijft. Waarom? Omdat het woord van God stoelt in wie God is. Bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen, maar het verbond mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontwerp. Nou, dat symboliseert die ark. Dat al staat de hele wereld op zijn kop en dan worden de muren van de tempel naar beneden gehaald, dan wordt het altaar afgebroken. Als God er is, blijft het woord staan. Zie je dat hoe Josia in die Pascha-maaltijd, dat feest wat losbarst in Jeruzalem, door dat bevel de aandacht vestigt. Niet op Israël, op de toekomst, op de Assyriërs, de angst vanuit Egypte. Ook niet op de priesters en de levieten, de mensen omheen. Uiteindelijk ook niet op het lam. Maar op de ark. De plek waarvan God zegt, vanaf deze plaats, boven de ark, spreek ik tot u. Hebben we dat ook niet gezien in 2021? rondom ziek- en sterfbedden. Toen alles wegviel, toen ook van een mens, ik zeg het met respect, niets meer overschoot. Toen leden van ons, die jarenlang al niet meer naar de kerk konden, en dus ook niet het avondmaal konden zien of daaraan deelnemen, ons ontvielen. Het enige dat ze overhielden in die laatste periode van hun leven, was: ik hoop op uw woord. Dat is ook het enige wat jij overhoudt en ik. Het avondmaal brengt ons er niet. Alleen God. Zijn woord. Dat geeft toch grond aan je bestaan. Het woord. En kijk eens hoe de Heer dan dat woord vorm geeft aan de Pascha maaltijd. Laat het maar even zien, gemeente. Dan zitten we ondertussen ook in het derde punt. Josia geeft de opdracht om de Pascha te slachten, vers 6. Te bereiden, te heiligen. En keer op keer, we zagen dat al aan het begin van dit gedeelte, vers 3, maar ook op een aantal andere momenten in het schriftgedeelte van vanmorgen, bijvoorbeeld vers 18, wordt er een brug geslagen naar het jaar van Josia waarin het Pascha wordt gevierd en de geschiedenis die achter Josia ligt. En wat zowel in vers 3 als ook in vers 18 wordt benadrukt, laat het maar even lezen, is het volgende. Zet de heilige ark in het huis, het welk Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, gebouwd hebt. Gij hebt geen last op de schouders, dient nu de Heere uw God en zijn volk Israël. Er wordt dus teruggekeken naar de geschiedenis van Salomo en David, de stichters van de tempel waar Josia op dit moment in staat. Salomo was degene onder wiens leiding die tempel gestalte kreeg. Alles onder zijn bevel werd uitgevoerd zoals de Heere dat wilde. En Josia staat er. Hij staat er in het besef, deze tempel wordt binnenkort met de grond gelijk gemaakt. Maar ik kijk nog verder terug, vers 18. Hij zegt ook, daar was ook geen Pascha dat in Israël gehouden van de dagen van Samuel de profeet aan. Geen koningen van Israël hadden zulk een Pascha gehouden gelijk Josia dat hield met de priesters en de levieten, gans Juda en Israël dat er gevonden werd en de inwoners van Jeruzalem. Het is, zo wil vers 18 zeggen, alsof er geen scheiding meer door het volk loopt. De grens tussen het 2 en het 10 stammenrijk is weer opgeheven. Dat wat nog over is gebleven van het 10 stammenrijk Israël, dat voegt zich nu met Juda in de tempel voor God in Jeruzalem. En het dient als één man en als één volk de Heer. Het is alsof er in de geschiedenis niets is gebeurd. Alsof het weer was zoals het hoort te zijn. Eén volk in Egypte. Eén volk in Kanaan. Eén volk hier in Jeruzalem onder leiding van Josia. Waarom benadrukt de Bijbelschrijver dat nou zo sterk? Wel, aan de hand van dit laatste Pascha wat Josia viert aan de vooravond van de ballingschap, wil de Bijbelschrijver als het ware gaan wijzen op de lijnen van Gods trouw. Dat is Pascha, pelgrimsfeest dat in het teken staat van Gods belofte. Je ziet dat ook op een hele mooie manier terugkomen, gemeente, in de lijn van het Oude Testament. Het eerste Pascha in Egypte. Ze stonden daar met helemaal niets. Het enige wat ze hadden was de belofte van God. God zou hen brengen in het land van de rust. Ze moesten het op het woord wagen. En dat konden ze doen. Omdat in die nacht het volk bijeenkwam in hun huizen rondom het lam. Het lam dat sprak van gericht buiten het huis, de engel des verderfs, en van vrijspraak binnen het huis. Het lam dat scheiding maakte door het bloed tussen hen die buiten het bloed wilden leven en omkwamen in het gericht. En hen die achter het bloed wegschuilden en behouden werden, zelfs in het gericht. Dat lam dat sprak van hem. Die zoals wij dat in onze tijd rondom de avondmaalstafels horen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als ik hier niet op die tafel lag, dan waren jullie in Egypte omgekomen. Maar nu geef ik mijn leven om jullie leven te behouden. Zo trok het volk eruit. En het opvallende is, het is met name het Bijbelboek Jozua die dat ook zo sterk benadrukt. Als het volk dan aankomt in het beloofde land Kanaan, moeten ze in opdracht van de Heere stoppen. God geeft dan het volk Israël het bevel om alle jongens en mannen te besnijden, omdat het in de achterliggende jaren niet gebeurd is. Dat was ook in opdracht van de Heere niet gebeurd. U weet dat wel, dat had te maken met die geschiedenis van de verspierde tien van die verspierde zijden. Het zijn mooie dingen die we zien in het land, maar we komen er nooit in. De macht van Kanaan is geweldig. Ze waren vergeten wat er op de achtste dag van hun pas begonnen leven was gebeurd, toen het mes erin werd gezet en God als een zichtbaar teken ook aan hun had beloofd dat hij zijn woord na zou komen. Bij Gilgal werd de besnijdenis weer uitgevoerd. Er moesten de dagen worden weggeteld tot en met de 14e dag van de eerste maand. En terwijl Jericho aan de andere kant van de Jordaan lag, die grote onneembare vesting, vierde het volk Pascha. Van de vervulling van Gods belofte was nog helemaal niets te zien. Nee, wat je wel zag, dat was de macht van Jericho. Als je die grote muren ziet opdoemen, wat kun je dan klein voelen, hè? Heb jij dat ook wel eens gehad? Als je door God in de onmogelijkheid wordt gebracht. Dan kijk je naar voren, naar achteren, naar links, naar rechts. Dan moet je de conclusie te trekken. Het kan niet. Onmogelijk. Dan is daar de belofte van de Heere die zegt, kijk niet naar voren, naar achteren, naar links, naar rechts. Maar kijk naar boven. Naar boven. En dan naar het lam. Zo viert het volk Pascha. En dan kan het. Dan moet de Jordaan wijken voor het volk. Ze hoeven geen brug eroverheen te leggen. Dan vallen de muren van Jericho zonder dat daar een stormram aan te pas komt. Dan doodt God de vijanden en rooft het volk de buit. Tweede keer Pascha in Israëls geschiedenis. De derde keer is met de inwijding van de tempel. Op de 14e dag van de eerste maand. Niet om te vieren dat de reis voorbij is, maar om te gedenken dat God een pleisterplaats geeft. Een oase voor onderweg. En als ik dat zo uitspreek, een pleisterplaats, dan kijk ik toch ook even met een schuin oog naar de avondmaalgangers. Als het goed is, heb jij die herinnering toch ook. Van die moment in de kerkbuurt, of toen we avondmaal konden vieren in de Boas. Hier zal ik wonen, naar mijn rust. Hier wordt het vette van mijn huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt. Hier ook in liefde dronk. En dan kon het, hè? Dan zei de Heere na zo'n avondmaal zondag, zeg de kinderen Israëls dat ze verder trekken. En dan gaat de reis vanmorgen zo dat we geen oase hebben, maar we wel een gids. De vierde keer dat de avondmaal wordt gevierd, zo groot, is in ons gedeelte. de 14e dag van de eerste maand van het pas begonnen jaar. Het is alsof God wil zeggen, zo worden de bruggen in de geschiedenis nou geslagen. Van Pascha naar Pascha, naar Pascha naar Pascha. Waarom? Omdat de reis die kant op gaat. Op weg naar God. Hier in Josia staat het volk voor de vooravond van het gerichte van het oordeel, wat op Gods bevel zo meteen over Israël zal worden uitgevoerd. Maar Josia kijkt er doorheen. Hij ziet niet de dreiging van de Assyriërs, al onderschat hij dat niet. We zullen ook zien hoe dat straks misgaat als God het geeft vanmiddag. Hij ziet ook wat er allemaal gebeurt op het internationale toneel. Maar de Heere regeert. En dat staat haar centraal op het Pascha. God staat erboven. En als de Heere dan komt met zijn oordelen, met zijn gericht, dan doet dat God, dan doet de Heere dat om nog steeds het verbond te handhaven. Dan blijft hij ook trouw aan zijn verbond. Dan zijn de slagen die vallen kastijdingen. Dan verandert het vuur van de ballingschap in een smeltkroes van beproeving. Dan is het oordeel heiligend, opdat Gods eer, Gods deugd, Gods werk nog duidelijker zou schitteren. En zo staan wij, gemeente, hier op deze plaats. Zonder avondmaalstafel, maar wel als pelgrim, toch? Je weet toch waar je naartoe gaat, of niet? Ik kan me dat gewoon niet indenken, gemeente. Niet dat ik beter ben dan u. Maar als we nu anderhalf jaar lang zo geslagen worden als gemeente, zoveel sterfgevallen. En ik bedoel dat niet dat wij dat verdiend hebben in die zin of in die sfeer, dan moeten wij wegblijven. Maar het grijpt je toch ook aan. Als één lid leidt, leiden toch alle leden. Ook dat is toch de gemeenschap der heiligen, of niet? Het vindt toch niet alleen gestalte hier rondom de avondmaalstafel, maar ook in het dragen van elkanders last. Je zit vanmorgen in de kerk of je kijkt mee thuis. En ik stel je die vraag, je weet toch waar de reis naartoe gaat? Ja. Je weet eigenlijk geen eens raad met die vraag. Hoe doe jij het dan? Met al die onmogelijkheden. Als je letterlijk elke dag één of meerdere keren je neus stoot tegen begrenzingen. En dit kan niet. Dat is niet mogelijk. Ben je dan nog steeds zo hard? Dat mag ik het gewoon eens op zo'n Holland zeggen vanmorgen. Je desnoods met je hoofd door de muur wil rennen. Heb je dan nog niet gebogen? Je onmacht naar God beleden. Je angst. Je onzekerheden, je pijn, je verdriet. En daarachter je schuld en je zonde. Ja, dan snap ik ook dat je vanmorgen misschien wel bij jezelf dacht, avondmaal? Geen seconde bij stilgestaan. Nee, als je God niet kent, mis je het ook niet. Wat is het dan een zegen, hè? Als de Heer nou vanmorgen die confrontatie laat plaatsvinden in je leven. En dat we tegen elkaar mogen zeggen in een lege kerk waar geen tafel staat. Kom nou eens. Ga nou eens terug naar de schrift. Hier in het woord laat de Heer zien hoe er vorm en richting gegeven kan worden aan het leven. Van Pascha naar Pascha. En kijk dan eens met mij in het licht van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Is dat ook niet het leven van de zaligmaker dat op die manier door de evangelisten wordt gemarkeerd? De eerste keer dat Jezus na zijn voorstelling in de tempel op de 40ste dag van zijn leven weer in het huis van de Vader is. Dat is toch tijdens het Pascha. Als zijn ouders hem opeens kwijt zijn. En als hij na 3 dagen zoeken uiteindelijk wordt gevonden en ze treffen hem daaraan in een van de bijgebouwen van het tempelcomplex, terwijl hij daar zit tussen de schriftgeleerden en daar die belijdenis aflegt. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn Vader? Met andere woorden, jullie hadden mij niet hoeven zoeken. Ik was niet verdwaald. Jullie dwaalden buiten het huis van mijn Vader over de weeg op zoek naar een kind. Maar de Zoon is thuis bij de Vader. En dan begint daar die reis. Dan staat het zo sober en eenvoudig in de evangelie dat ze hem meenamen. En dat Jezus zijn ouders onderdanig was. Zie je die beweging? Meenemen uit het huis van de Vader. En dat Jezus ook meegaat, zwijgend, als een lam. De laatste keer dat Christus in de tempel is, is met het Pascha. Wanneer hij in de kring van zijn discipelen een nieuwe periode van de reis afsluit. En staat voor de laatste periode, mag ik het eens eenvoudig zo zeggen, het laatste traject van de geschiedenis. Tegen zijn discipelen, door zijn discipelen tegen zijn kerk en daardoor ook tegenover ons. Het zegt, ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok. Totdat ik kom. Al ruim 2000 jaar houdt Christus afstand van de avondmaalstafel in de hemel. Wachtend op de laatste die nog binnen moeten komen. Terwijl zijn kinderen, ook uit onze gemeente in het achterliggende jaar, één voor één binnenkomen en aanschuiven aan de bruiloft van het Lam, staat de gastheer op afstand. Laten we daar op deze avondmaalloze zondag heilig over gaan mediteren. Het wordt ons een keer, een paar keer ontnomen. Maar hij ontzegt het zich. Waarom? Omdat hij zijn kinderen zo lief heeft, dat hij pas vreugde kan bedrijven, zoals hij alleen dat kan. Als het laatste kind vermoeid de drempel van de eeuwigheid overstrompelt en thuis is bij God. Dan is het goed op deze zondag. Als we met een leeg podium hiervoor in de kerk bepaald worden bij hem. Terwijl de hemel binnen volstroomt, blijft hij daar staan. Als het opgestane lam, staande als geslacht. En blijft hij bidden. Eisen aan zijn Vader. Dat de laatste binnen moet komen. En dat dan het moment in de hemel ook aanbreekt. Dat de reis voorbij is. Dat het lam daar staat. Dat al die pelgrims door hem zijn binnengehaald. En hij in de bruiloft van het lam. Deze pelgrims kan voorstellen als zijn bruid aan zijn Vader. Amen.